En daar vinden we Paulus achter zijn schrijftafeltje. En dan schrijft hij dit. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. En dan komt er een komma, zoals Paulus heel veel schrijft, heel veel komma's. Want hij kan er niet over uit, omdat hij, gaat hij verder, hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Die hij ons overvloedig geschonken heeft. In alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij overeenkomstig zijn welbehagen. Dat hij in zichzelf voorgenomen had. Het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel is als wat op de aarde is. In hem zijn ook wij een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren. Naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. En in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Nou, zo kunnen we nog even doorgaan, maar ik zet even een punt.
Ik dacht, ja, wat is dat nou? Nou, ik wist wel uiteraard wat het was, maar ik had niet zo'n ding. Dus dat moet op mijn hoofd, ga ik nou maar niet doen, hè? Zo slecht van ja.
Jawel, weet je. Een virtual reality box. Daar moet dan je telefoon in. Nou heb ik een Windows phone en dat ding dat wil hier niet in. Dus ik heb het niet echt kunnen gebruiken. Moet met een Android telefoon, voor wie daar verstand van heeft, dan doet dat wel. Dat is prachtig. En toen dacht ik van, wat wil je nou eigenlijk zien? Nou, daar gaan we eens over. Hè. Wacht, volgende plaatje. Want zo'n VR-box, zie je, daar kun je dit soort dingen mee doen. Ja, doe het plaatje van die game maar even, die game. Ja, hè, daar waan je je als het ware op een racebaan of zo. En vandaag is ook helemaal populair, Max Verstappen. Hè, daar kun je ergens op een racebaan, ergens in Dubai of in Singapore, heb je zo'n ding op. En dan doe je net alsof je een Maxje bent. Een Maxje doen. Virtual reality. He, dus je zou kunnen zeggen, mag ik de volgende, is van ja, hoe, je kunt je er echt aan vergapen, nietwaar? Daar kun je echt aan vergapen. Want de wereld is opeens niet meer de wereld waar je echt in leeft. Je kunt als het ware even verstappen, uitstappen. Een beetje uitstappen. En even wordt de wereld anders dan de rauwe, harde realiteit van alle dag. En je zit in een virtual reality. Een virtuele werkelijkheid. Eigenlijk bottom line nulletjes en eentjes. Maar ja, dat zie je dan niet. Want je waant je toch even daar in Singapore in die auto van die coureur. De spiritual, de virtual reality. En eigenlijk dacht ik van, ja weet je, als je nou eens kijkt wat Paulus aan het doen is. Dan beschrijft hij in zijn brieven, en zeker in die Efezebrief, heeft hij dan vervolgens over de geestelijke werkelijkheid. Dus ik dacht met een variant op virtual reality, laat ik maar eens de spiritual reality bril opzetten. De geestelijke werkelijkheid. Want eigenlijk is dat wat Paulus beschrijft in zijn brieven. Hij zet als het ware de bril van de Heere God op. En hij zegt, van moet je horen, dat hele ding. Zet dat nou toch eens op, want die wereld zoals die eruit ziet, die wereld is de wereld waar God in regeert. En zeg ja Paulus. Want Paulus had namelijk een zeer radicale boodschap. Paulus was niet zomaar iemand. Paulus zou je kunnen zeggen, als hij daar zit in Rome, achter dat schrijftafeltje, we weten niet precies zijn adres, maar hij was daar gevangen gezet. Hij had als het ware huisarrest, hadden nog geen enkelbanden toen. Maar anders had hij een enkelband gehad, hè, om even zo te zeggen. En hij was in afwachting van een berechting door keizer Nero. Nou, dat was de keizer die in die tijd regeerde en die was niet mis. Van Nero is bekend dat hij een enorm beeld liet optuigen. Met zijn hoofd erop uiteraard, want het was niet van hem. De Colossus. En blijkbaar is het Colosseum daarna, maar het is ook niet helemaal duidelijk, Colosseum daarna genoemd. En hij liet daar voor het Colosseum overigens ook een groot deel van Rome gewoon plat branden. Dat heeft hij waarschijnlijk zelf aangestoken. Maar dat heeft hij aan anderen verweten, zodat die de schuld kregen. Dan was hij weer een paar kwijt. Dat had hij overigens ook al met zijn vader, zijn adoptievader. Nou ja, dat zijn geen lekkere geschiedenissen als je daar zo dat leest. En hij was ook geen bevriend voor allerlei minderheden. Dat was nog niet van die tijd. Hij had een bloedje hekel aan christenen. En ik zeg dat misschien met wat ironie, maar het was voor hen bittere werkelijkheid. Want zij werden gebruikt als fakkels in zijn tuin. En dan zit Paulus daar ergens achter in Rome te wachten. Dus ik probeer even de context te schetsen. Hè? Gewoon, dat was de situatie. Dat was wat er aan de hand was. Dat was het moment waarop Paulus in die cel, nou, die cel had een kamer, want hij was wel een goede gevangene. Hij had een bewaker, maar En christendom was niet, zoals nu in Rome, overal aanwezig. Het was piepklein. Het was nog maar heel beginnend. Hier en daar een plukje. Hier en daar een paar mensen. Hier en daar een paar mensen die de ogen en de oren waren opengegaan en die iets gezien hebben van de genade van God, de komst van zijn zoon, van Jezus is Heer. Dat is wat daar staat. Christus. Ichtus. Jezus Christus, Theos Huos Soter. Jezus Christus, Zoon van God. Redder. Dat is wat Paulus had geroepen op de tempelpleinen en op het plein van Areopagus in Griekenland, in Athene. En Paulus die keek naar die maatschappij en die zag gewoon een paar dingen. Een grote scheiding tussen de volken. En een hoge, grote bovenlaag Romeinen. Geboren in Rome. De aristocraten en daaronder nog een paar Romeinse burgers, staatsburgers en de rest was plebs of slaven. Ze telden op geen enkele manier mee, integendeel, ze waren volledig afhankelijk van de grillen van de bovenlaag. Paulus, by the way, was zelf Romeinse staatsburger. En dat gaf hem voorrechten. En die bovenlaag was zo rijk, zo puissant rijk, dat ze villa's hadden met stromend water, met ovens, met sauna's. We hebben misschien wel eens een beeld van armoede toen. Nou, voor hun ze hadden de technische mogelijkheden, ze hadden geen domotica. En ze konden dat niet met elektronica doen. Maar de Romeinen bouwden gewoon met beton onder water. Hè? Vergis je niet over hun technische vernuft. Als je het goed had, had je het ook echt goed. En als je het slecht had, had je het ook echt slecht. En dan denk je, ja, maar de Grieken dan, dat waren toch ook in die tijd, dat waren toch moreel hoogstaande. Onze filosofen verwijzen toch ook naar de, zelfs vandaag de dag, naar de Grieken. Ja, we hebben best heel veel dingen van de Grieken. Onze politieke bestel bijvoorbeeld. En er zijn best een boel denkbeelden. Maar de Grieken hadden net zo veel angst voor al die goden die daar rond zwierven ergens, en die grote verhalen. En ook zij waren niet echt zachtzinnig hoor, want het is van bepaalde steden bekend dat als een jochie niet helemaal goed was en dat beentje lag wat anders dan, was wat gehandicapt of, dan werd hij gewoon van een rots gegooid. Dat was niet bruikbaar. En een van de bekendste Griekse filosofen die zegt over vrouwen. Ja, vrouwen, ja. Daar heb je een paar voor nodig. Een paar voor in het huis, eentje voor in bed en eentje voor het nageslacht. Dat was allemaal niet zo heel erg moreel hoogstaand zoals wij dat nu... Nou, dat was de omgeving. En als ik dat dan zo bekijk en bedenk en beluister, dan denk ik... Het lijkt wel 2017. Of vergis ik mij een beetje? Ik liep een paar jaar geleden in Monaco. Nou, daar kun je vergapen hoor, aan de grote schepen. Wauw. En ik was bij één schip helemaal overdonderd. En dat was zo enorm. Er stond natuurlijk ook een lakei voor en zo en... Kent dat wel, een bewaker eigenlijk, maar toch. Maar wat mij het meest verbaasde, was de naam van het schip. Daar stond op, never enough. Nooit genoeg. Was het toen anders dan nu? Is het nu anders dan toen? Met andere woorden, als je nou kijkt naar onze verdeling van centen. Als je kijkt naar de mores in de politiek. Ja, deze week is er natuurlijk allerlei dingen weer op gebeurd. Als je kijkt naar scheiding tussen volken en hoe er gelogen en bedrogen wordt. Als je kijkt naar hoe we met elkaar omgaan in huwelijken en in omgaan met kinderen en met abortus. En, nou, noem al die zaken maar op. Laten we die geestelijke bril is opzetten en zeggen dat Paulus met zijn radicale boodschap dat Jezus Heer is, een boodschap brengt die vandaag nog net zo radicaal is, die vandaag nog net zo hard aankomt, die vandaag nog net zo goed zegt dat elk mens voor God telt en dat je geroepen mag zijn. En die vandaag nog tegen elke man, elke vrouw, elke slaaf, elke vrije, elke jood, elke siet, ik colosseer Colossense, zegt van, in Christus ben je dezelfde. God ziet je. En dat God niet wil. Nou, u bent denk ik lang genoeg in de Bijbel thuis om te weten wat daarover staat. Dat is de boodschap van Paulus, mag ik het volgen. Dus Paulus was zeer radicaal. En als hij dat dan beschrijft in die Efezebrief waar hij in die gevangenschap zit, dan zit hij niet bij de pakken neer wat ik misschien zou zijn. En, nou, u waarschijnlijk niet, maar ik moet er niet aan denken zeg. Maar Paulus die schrijft dan een brief aan die Efeziërs. Dat staat maar bij een paar manuscripten, maar waarschijnlijk is het een rondzendbrief geweest. Dus als u in de regio had gezeten, had u ook die brief gehad. En dan zegt Paulus, kom op mensen. Laten we eens even kijken. En in deze vakantieperiode, ik wil gewoon een paar dingen eruit pakken. Gewoon eventjes om te denken van, oké, hoe zat het ook alweer? En als dan Efeze 1 vers 15 tot 21 verder gaat, dan heb ik bijna het hele hoofdstuk gelezen. Laat maar even lezen. Dan zegt hij in Efeze 1 vers 15, Hij heeft eerst dat andere allemaal genoemd wat we hebben in Christus en onderpand en verzegeld en erfdeel. En dan zegt hij, daarom, vers 15, daarom omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, hou ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Wat een getuigenis hè, van dit kleine groepje mensen in die hele ingewikkelde, harde, afwijzende maatschappij, waren zij vol van de liefde van God en van geloof, van vertrouwen op God, van laten zien dat je daadwerkelijk kunt geloven ook in zo'n ingewikkelde tijd. En waarom dankt Paulus dan op dat, vers 17, de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. En wat is dat dan? Namelijk, verlichte ogen van uw verstand. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zet in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Hier staat zoveel. In een van mijn theologiejaren zijn we een heel jaar bezig geweest met alleen maar dit ene hoofdstuk. Maar hebben we de tijd niet voor vandaag? Maar eigenlijk staat er, Paulus zegt van kijk nou eens omhoog. Zet nou eens die geestelijke bril op. Zie nou eens dat God Jezus gegeven heeft als hoofd van de gemeente. Wat er ook gebeurt, het hoofd ziet dat en maakt dat mee en is erbij betrokken. En waarom is dat dan belangrijk? Nou, zorg nou eens dat je hart verlicht wordt, dat je ogen verlicht worden, dat je ziet hoe de dingen zitten. Want het is zo makkelijk om onze, zeg maar, virtuele wereldse bril op te zetten en weg te zinken in bezorgdheid en in angst en in paniek zelfs. Maar Paulus in die moeilijke omstandigheid die zegt, kijk nou omhoog. Kijk nou eens even omhoog. Want je hebt verlichte ogen. Nou, niet zo lang geleden kwam ik iemand tegen, die was een boeddhist. En ik zei, joh, waar ben je nou naar op zoek? Waar zit hij naar de verlichting? Daar moet ik veel voor mediteren en oefeningen voor doen, van alles nog wat. Want Boeddha heeft gezegd dat als je steeds meer, mag ik het even heel simpel zeggen, onthecht raakt van alles om je heen, dan word je verlicht. Ik heb toen niet gezegd, eigenlijk ben ik al verlicht. Dat is waar die staat, hè? Is dat u, jij, wij, als we in Christus geloven, verlichte ogen hebben. We mogen dus zien wat de werkelijkheid is. En als Paulus dat dan verder gaat, ga je gang, volgende, dan zegt hij eigenlijk drie dingen. Hij zegt, het gaat over hoop, over rijkdom en over grootheid. Daarvoor heeft God ons geroepen. Vers 18. Verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is, de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis en wat de alles overtreffende grootheid is. Als je eens doorgaat, het volgende, dan zie je dat die begint bij God roept je. En ik heb even gezocht naar zo'n wat vaag plaatje. Dit is ook zo'n plaatje dat New Age's kunnen gebruiken. En die zeggen, ja, je reikt als het ware met een soort vergelijking met Michelangelo, met hè, de schepping van God. God geeft jou het goddelijke. Maar dat is niet wat mijn bedoeling van dit plaatje is. Want wij zijn niet goddelijk. We zijn mensen uit stof. Maar God reikt ons zijn macht, zijn kracht, zijn licht aan. Zijn geest. Ons aan te raken. Hij roept ons uit al die ellende. En misschien realiseert u het zich niet. Misschien ook wel hoor. Maar er is meer dan genoeg onderzoek. Modern onderzoek. Om te weten dat hoe rijker mensen zijn, hoe ongelukkiger ze zijn. Want als je never enough op je boot zet, ook als dat een gigantische schuit is, dan ben je nooit tevreden. Daar ben je nooit klaar. Dan ben je altijd maar of bang dat het minder wordt, of denk van hoe krijg ik er nou meer van? En denk ook niet dat Nero zo gelukkig was. Want na zijn dood heeft de Romeinse Senaat een bevel uitgevaardigd dat zijn complete gedachtenis moest worden uitgewist. Dat grote beeld is onthoofd en daar is een andere kop op gezet. Want Nero werd uitgespuugd. En vandaag en ook toen reikt God de hand. Hij zegt, ik roep jou uit jouw situatie. Misschien ben je filosoof op zoek naar de waarheid. Misschien ben je een zakenman op zoek naar rijkdom. Misschien ben je een sporter op zoek naar roem. En hoe goed je ook bent en hoe mooi het ook is, uiteindelijk zal het niet bevredigend zijn. Tenzij je ervaart wat de roeping van God is. En als je dan daarop kijkt, dan zou je kunnen zeggen, dat is de uitnodiging die Paulus deed. Hè? Als Paulus daar in Athene rondloopt en zich verbaast over al die goden, dan zegt hij, weet je, ik heb me verbaasd. Jullie zullen wel zeer vroom zijn. En ook wel heel bang dat je iets mist. Maar ik voeg er nog één aan toe. En eentje met een bijzondere. Namelijk eentje die claimt uit de dood te zijn opgestaan. Nou, je kunt je tumult er voorstellen, hè. Je wil als... Dat is toch niet normaal? Toch, Paulus laat onomstotelijk zien dat Jezus Heer is. Jezus Christus, Zoon van God, Redder, Kyrios, de kerk is naar hem genoemd. Roeping. Dus je hebt die hoop van de roeping, zou je kunnen zeggen. Het volgende is dat je realiseert wat die rijkdom nou betekent. En die rijkdom... Ja, je zou kunnen zeggen, als je daarnaar kijkt, gaat het dus over de rijkdom, hoe rijk de heerlijkheid, vul hem maar even in, van zijn erfenis is. Paulus schrijft dat zomaar even op, hè. En als we dat zo lezen op deze zondagmorgen in 2017, dan zeggen we, ja, ach, die teksten, die kennen we allemaal wel. Maar Paulus die zegt tegen die christenen, die arme sloebers meestal, zeker toen... Die ook nog vervolgd werden. Hij zegt, moet je horen, als je je geestelijke bril opzet, dan zie je hoe rijk die erfenis. Ja, maar Paulus, ja, maar. Nou, wat gebeurt er dan? Je zou kunnen zeggen, mag ik de volgende? Het is een beetje, het is niet zo heel goed zichtbaar. Hè? Dit plaatje ken je denk ik wel. Als je een beetje ogen, oren in Nederland open gedaan hebt, heb je dit kind wel eens gezien. De dochter van de koning. En stel je nou voor dat iemand tegen haar had gezegd toen van, weet je, je hebt een enorme erfenis, het ligt al klaar. Ja, het zal. En als je het nu, dan denk je, pak de volgende even, dan denk je, nu heeft ze misschien al een beetje een beeld. Maar dan haalt het maar een deel, hè. Als je daar nou eens met kinderen van God vergelijkt. Het is zoals Paulus die zegt, van, moet je, die erfenis ligt gewoon klaar. God heeft zijn geest gegeven als een soort onderpand, een verzegeling. Ik kom zo nog even op terug. En misschien zie je dat nu nog niet. En misschien ben je al een beetje groter gegroeid, om even zo te zeggen. En heb je al een beetje een beeld. Maar uiteindelijk, als het zover is, dan weet je, ja, dan zal God het je laten zien. En dat is een van die aspecten van die geestelijke bril. Het ligt al klaar. Het is er gewoon. En God heeft zelfs zijn geest gegeven als verzegeling. Kom ik zo even op terug. En dan de derde aspect is hoe groot zijn kracht is. Nou, gewoon in die ene tekst al die we zo lezen. De hoop van zijn roeping. De heerlijkheid van zijn erfenis. En hoe groot zijn kracht is. Nou, kracht. Ik bedoel, dat vinden we wel wat, hè. Pak maar even, ik weet niet of je wielrenner bent, liefhebber bent, of dat je gisteravond de 200 meter vrijdagavond nog gezien hebt met Daphne Schippers, of dat je van die Max Verstappen kracht houdt. We hebben daar wel wat mee als mensen, hè. Dat soort kracht ook, gebruikt als woord, het dynamisch staat, de dynamiet. Dat is het woord wat gebruikt wordt door Paulus. Zo groot is ook die kracht. Die kracht van God. Pak de volgende maar. Je zou het kunnen zeggen van die enorme kracht en macht. En is dat dan belangrijk? Is dat dan iets waarvan je zegt van ja, moeten we daar dan mee? Is niet helemaal zichtbaar, hè? Nee, is een beetje te rood geworden. Ja. Is dat dan belangrijk? Nou, de volgende vraag is misschien wel zichtbaar. Ja, pak die maar even. Nee, dat is te ver. Hoe kan dat dan? En ik zie Paulus daar weer in dat schrijftafeltje. En Paulus die denkt, denk ik, terug. En Paulus had natuurlijk ook wel een geschiedenis. Hè? Paulus was ook niet zomaar. Er staat vrij vertaald in Handelingen dat Paulus briesend en ziedend op weg ging van Jeruzalem naar Damascus om de mensen die in Christus geloven gewoon een kopje kleiner te maken. Dat deed hij misschien iets netter, maar het kwam er wel op neer. En Jezus heeft hem bij zijn lurven gepakt, uit zijn paard gewipt, blind op de grond. En er was een broeder die hem de handen moest opleggen. Hij moest zeggen, Saul, zo heette hij toen nog. Ik ben door Jezus gestuurd. En zijn ogen gingen open. En hij zag dat Jezus Heer is. Jezus Christus, Zoon van God, Redder. En het heeft zijn leven radicaal veranderd. Ergens spreekt hij de... Het is alsof de schellen van mijn ogen viel. Alsof het doek waar ik mee bedekt was, weggeschoven werd. En Paulus zegt, hoe kan dit nou? Nou, we hebben het gelezen in vers 3 van hoofdstuk 1. We zijn gezegend. Met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. In Christus. Dat is de krachtsbron. Dat is wat Gods bedoeling is. Dat is wat Gods plan is. Dat is wat we zien als je met Gods ogen kijkt. Is dat God je uitverkoren heeft. Ja, ook jou. God heeft je gezien. In Jezus heeft hij je gezien. En als je in Christus bent, ben je uitverkoren. Past in Gods plan. Hij heeft ook een plan voor je leven. Je mag er zijn. Je hoeft niet buiten te blijven staan. Je mag heel dichtbij komen. En je zou kunnen zeggen, als je dan voorgaat, omdat hij ons, tekst maar eventjes, voor de grondlegging, pak de volgende maar, voor de grondlegging van de wereld, in hem heeft uitverkoren. Dat schrijft Paulus zomaar aan dat schrijftafeltje daar in Rome. In die moeilijke omstandigheden. Hij heeft zijn geestelijke bril op. En hij heeft zich afgevraagd, hoe ziet God ons? Je zou kunnen zeggen, alle zonden vergeven. Vrijgekocht. In Christus. Het is niet voor niks dat die eerste christenen dat ichtus visje, hè, ichtus betekent vis, ichtus betekent ook Jezus Christus, Zoon van God, Redder. Wat een bevrijding als je arm bent. Wat een bevrijding als je slaaf bent. Wat een bevrijding als je gebukt gaat onder allerlei afgoden. Wat een bevrijding als je op zoek bent naar de waarheid. Wat een bevrijding als je geld je alleen maar eenzaamheid geeft. Wat een bevrijding als je het niet kunt vinden. En je mag weten, Jezus heeft mij geroepen. Hij wil me laten delen in zijn erfenis. De Zoon van God heeft mij geadopteerd. Ik mag zijn naam dragen. Ik mag zijn kleding aan hebben. Ik mag in zijn huis komen. Wauw. Vers 13 zegt dan ook, in hem zijt ook gij, nadat je het woord van de waarheid, het evangelie van uw behoudenis hebt gehoord. In hem ben je, toen je gelovig werd, je werd verzegeld met de Heilige Geest, met de belofte. En die is een onderpand, een aanbetaling van de erfenis tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft. Tot lof van zijn heerlijkheid. En Paulus gebruikt daar een aantal termen. En ik heb al een plaatje erbij gedaan. En ik heb ze dus even opgezocht. Het zijn zegels. En de woorden die hij gebruikt, dat zijn zonen. Dat zijn eigenlijk de adoptiefzonen. Het was overigens gebruikelijk. Hè, Nero bijvoorbeeld was ook een adoptiezoon van Claudius. Zijn adoptiefvader. Dat waren juridisch geldig. En erfenis, dat was juridisch geldig. En onderpand, dat was een aanbetaling. En de verzegeling, dat was het bewijs dat die zegel, van die zegelring, van die machtige, dat erop stond. Het waren allemaal juridische bewijzen. En zo zegt Paulus, zo heeft God in ons leven een aantal zaken bevestigd. Het zijn er eigenlijk vier. Mag ik ze laten, wil je ze laten zien? Is één dat God je vader is. Je mag God zelfs papa noemen. En twee, dat je bij zijn gezin hoort. En zou je kunnen zeggen, one big family. Ja, one big family. Broers en zussen. Samen op weg. De hand van Jezus. En dat je deel uitmaakt van de gemeente. Wereldwijd en in alle eeuwen. En dat er beloften gegeven zijn. Over zijn komst. En dat je ook mag leven vandaag. In de kracht van Gods geest. En wat weet je dan? Ik heb het al een keer gezegd. Dan weet je hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfenis is. Dan weet je hoe groot zijn kracht is. En dan weet je wat de hoop is van zijn roeping. En toch merk ik, ook bij mezelf, hoe moeilijk het soms is. Gewoon als de dingen wat tegenzitten. Je kampt met ziekte. Dat geldt in mijn gezin. Of als je kampt met dat het maatschappelijk niet gaat zoals je dat zou willen, je werk. Of dat het in de familie rommelt, dat het je neerdrukt. Of dat je, als we wat verder weg gaan, beangst bent vanwege vervolging. Voor veel broers en zussen, gewoon in de gebieden waar nu de oorlogen zijn. De angst leven. En Paulus zegt, joh, dat is reëel. Dat is er. Het geldt voor hemzelf ook. Put nou je kracht. Niet uit, Willem de Vink heeft dat ooit een keer heel mooi weergegeven. Die zegt van, ik merk niks. Is een tekeningetje. Nee. Maar je zou kunnen zeggen, niemand is dichterbij. Want mijn gevoel laat me in de steek. En soms mijn verstand. En bij u misschien ook wel. Maar Paulus zegt ook niet, omdat je voelt wat de roeping is van God. Maar omdat je weet wat de roeping is van God. Een essentieel onderdeel zou je kunnen zeggen. En Paulus is, dat heeft hij niet één keer gezegd. Dat zegt hij ook in 2 Korinthe hoofdstuk 1. Daar zegt hij, die ons verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. En in Galaten 4 vers 6 staat, nu omdat u kinderen van God, kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept Abba, Vader, Galaten 4 vers 6. Ik bedoel, het is niet één keer dat Paulus dit zegt. Nee, dit is de boodschap die hij heeft voor de gelovigen toen en voor de gelovigen nu. God heeft zijn plan. En als je dat de gevolgen van overziet en overdenkt, dan kom je eigenlijk tot die tekst waar ik mee begonnen ben. Het Romeinen hoofdstuk 8, vers 14. Want allen die door de geest van God geleid worden, zijn zonen van God. Want u hebt niet een ontvangende geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen een geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. En de geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En zijn we nou kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. En dit hoofdstuk besluit Paulus met die woorden, wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? Hoogte, lengte, diepte, krachten, machten. Niets laat ons, haalt ons uit de nabijheid van God. Weet je, de vraag vandaag is, welke bril heb je op? Hoe kijk je naar je eigen situatie? En die kan zwaar zijn. Waar je hulp bij nodig hebt. En bijstand van broers en zussen. Van mensen die er misschien gespecialiseerd zijn. Ja. Het kan zijn dat je maatschappelijk het zwaar hebt. Dat je geholpen moet worden. Dat mag je accepteren. Maar vergeet nooit. Wat er ook gebeurt en wie je, in welke omstandigheden je ook komt. God geeft jou zijn geest. Als je ja en amen gezegd hebt tegen Jezus. Hij wil je de geestelijke bril opzetten. Hij wil je laten zien wat zijn bedoeling en zijn plan is. Ook vandaag, hier in Lelystad. De Heer zegen je daarin. Amen.